We openen het woord van God bij het Oude Testament en we lezen iets uit Genesis 28. Genesis 28, dat gaat over het vertrek van Jacob nadat hij Esau en zijn vader heeft bedrogen. En dan staat er in vers 1... Toen riep Isaac Jacob en zegende hem en hij gebood hem en zei tegen hem... Neem geen vrouw uit de dochters van Kanaan. Sta op, ga naar Paddan Aram, naar het huis van Betuel, de vader van je moeder, en neem vandaar een vrouw voor je uit de dochters van Laban, de broer van je moeder. En mogen God Almachtige je zegenen en je vruchtbaar en talrijk maken, zodat je tot een menigte van volken zult worden. Mogen Hij je de zegen van Abraham geven, jou en je nageslacht met je, zodat je het land waar je vreemdeling bent, dat God aan Abraham gegeven heeft, in bezit krijgen. Zo stuurde Isaac Jacob weg. Dan gaan we naar vers 10. Jacob nu vertrok uit Beerseba en ging naar Haran. Hij bereikte de plaats waar hij overnachtte, want de zon was ondergegaan. Hij nam een van de stenen van die plaats, maakte daar zijn hoofdkussen van en legde zich op die plaats te slapen. Toen droomde hij. En zie, op de aarde stond een ladder waarvan de top in de hemel raakte. En zie, de engelen van God klommen daar langs omhoog en omlaag. En zie, de Heere stond boven aan die ladder. En zei, ik ben de Heere, de God van uw vader Abraham. En de God van Isaac, dit land waarop u ligt te slapen, zal ik u en uw nageslacht geven. Uw nageslacht zal talrijk zijn als het stof van de aarde en u zult zich uitbreiden naar het westen, het oosten, het noorden en het zuiden. In u en uw nageslacht zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. En zie, ik ben met u. Ik zal u beschermen, overal waar u heen zult gaan. En ik zal u terugbrengen in dit land, want ik zal u niet verlaten, totdat ik gedaan heb wat ik tot u gesproken heb. Toen Jacob uit zijn slaap ontwaakte, zei hij, de Heere is werkelijk op deze plaats en ik heb het niet geweten. Daarom was hij bevreesd en zei hij, hoe ontzagwekkend is deze plaats. Dit is niets anders dan het huis van God. Dit is de poort van de hemel. Daarna stond Jacob 's morgens vroeg op, hij nam de steen waar hij zijn hoofdkussen van gemaakt had, zette die overeind als een gedenkteken en goot er olie op. Hij gaf die plaats de naam Bethel, hoewel de naam van de stad eerst Luz was. Jacob legde een gelofte af en zei, als God met mij zal zijn en mij zal beschermen op deze weg waar ik op ga, en mij brood zal geven om te eten en kleren om aan te trekken, en ik in vrede in het huis van mijn vader zal terugkeren, dan zal de Heere mij tot een God zijn. Deze steen die ik als gedenkteken overeind gezet heb, zal een huis van God zijn. En van alles wat u mij geven zult, zal ik u zeker het tiende deel geven. Tot zover de schriftlezing. Het is opmerkelijk, lieve broeders en zusters, dat die geschiedenissen uit het Oude Testament zo profetisch zijn. En ook eigenlijk zo eenvoudig te begrijpen, niet? Als we kijken naar de drie aartsvaders, Abraham, Isaac en Jacob, dan is Abraham een beeld van God de Vader. Dat is niet zo moeilijk. Want als God de naam van Abram in Abraham verandert, dan verandert hij die naam omdat hij de vader zal zijn van vele volkeren. Dus Abraham spreekt vooral van de vader van Israël. Maar eigenlijk ook van onze vader, van God de Vader. Isaac spreekt natuurlijk van de zoon van de Heer Jezus. Isaac was het lam dat naar Moria geleid werd. En dat geofferd moest worden. God zal zichzelf voorzien van een lam ten brandoffer. Mijn zoon, Isaac. En dan krijg je Jacob. Ja, Jacob, dat, die Jacob toch. Hij hoort er helemaal bij. Maar Jacob is een beeld van dat volk Israël. dat het land uit moet. Hè? Laat het maar even, we hebben het gewoon gelezen. Dat zijn vader heeft bedrogen. Dat zijn broer heeft bedrogen. Die in ongeloof was. Hij geloofde gewoon niet dat God hem de eerstgeboren zegen zou geven. Hij maakte er zelf werk van. Hoewel, zijn moeder Rebecca had daar natuurlijk ook een kwalijke rol in. En toch. Toch lezen we dat als Jacob hier gaat vertrekken, dat Isaac Jacob bij zich roept en tegen Jacob zegt, Jacob, God zal jou tot een groot volk maken. De zegen die God aan Abraham gegeven heeft, zal hij aan jou geven. En we zullen door deze hele geschiedenis heen gaan merken dat dat een beetje vreemd klinkt. Het ging om Jacob en zijn broer Esau. Maar als we dan gaan zien dat Jacob later in zijn leven Israël wordt. Na al het dwalen wat hij heeft meegemaakt. Nadat hij buiten het land is gekomen en als hij terugkomt naar het land, is Jacob Israël geworden. En dat is precies hetzelfde wat er met het Joodse volk, maar ook met de 10 stammen. Want als je over het Joodse volk spreekt, dan spreek je eigenlijk alleen maar over Juda en Benjamin. Maar met heel Israël zal gebeuren. Hoewel zij buiten dat land zijn gezet door God zelf, betekent het niet dat God hen niet zou beschermen. Het betekent ook niet dat God zijn belofte zou intrekken. Dat zien we hier ook. God trekt ook zijn belofte voor Jacob, trekt hij niet in. Jacobs leven is dus een leven wat eigenlijk, als je daar even over het leven van Jacob heen kijkt, of het leven van Jacob ernaast legt, dat mag u zelf weten. Dat is eigenlijk Israël. Het volk van God. Dat volk dat zo dwaalt met hun hart. Dat volk dat zelfs de Messias heeft overgegeven. In de handen van de Romeinen, in de handen van de heidenen. En Jezus heeft laten kruisigen. En niet wilde dat hij koning over hen zou zijn. En toch. Als we naar Jacob hier kijken, aan het begin van het stukje. Jacob is geen gebroken man. Jacob is iemand die fier overeind staat. Die eigenlijk helemaal geen last heeft van zijn leugen. Die alleen bang is voor zijn eigen leven, omdat Esau dat leven bedreigt. En Jacob zal een gebroken man moeten worden. Wil het met God in orde komen. Jacob zal moeten leren zien wat hij gedaan heeft. Jacob blijft een bange man. Een bange man totdat Peniel komt. En we hebben hier gelezen dat de zon is ondergegaan over dat leven van Jacob. Is onder, het was nacht. En dat is met Israël ook zo. Die hele periode dat Israël en de Messias gescheiden zijn. Ik ben het licht der wereld. Is voor Israël één grote nachtmerrie. Het zal nog erger worden. Maar als u de geschiedenis een beetje kent, de geschiedenis die de kerk had met Israël bijvoorbeeld al, die de westerse wereld met Israël heeft gehad, als je wel eens in Yad Vashem bent geweest, het Holocaust museum en de Shoah daar gezien hebt, dan zou je eens een keertje als je daar binnenkomt, dan zie je aan de rechterkant gelijk een scherm waarop Hitler loopt te brallen en te schreeuwen en weet ik wat allemaal. En als je in de eerste ruimte links binnenkomt, dan moet je eens gaan zitten en daar wordt verteld hoe die show aangekomen is. Daar hebben de christenen schuld aan, de kerk. De kerk heeft gezegd, zijn bloed moet over Israël komen. De kerk heeft gezegd dat, die heeft de Israëlieten op een vreselijke manier behandeld. Laat ik dat maar niet allemaal naar voren gekomen. De synagoges die verbrand zijn. De Joden die ook hun Jood zijn moesten afzweren om christen te worden. hetgene wat gezegd is, ook door een Luther, ook door Calvijn. Joden waren het ergste, schorremorrie wat er bestand, ze verdienden, hadden de ergste zonde begaan, ze verdienden geen deel onder de volkeren. Ze moesten worden uitgeroeid. Dat zijn niet de islamieten die dat bedacht hebben. Wist u dat? Dat zijn wij, christenen. Wij hebben bedacht dat er voor Joden geen plaats meer mocht zijn. En daar hebben we dan misschien geen persoonlijke schuld aan, dat geloof ik direct. Dat heb ik ook niet. Maar als je daar zit, dan schaam je je voor datgene wat er over christenen, misschien tussen aanhalingstekens, wordt gezegd. Jacob buiten Israël, dat is eigenlijk een beetje thema in wat hem overkomt. Het is nacht. En God heeft een plan met Abraham, Isaac en Jacob. En God heeft een plan met Jacob, met dat volk van Israël, waar het eigenlijk over gaat. En Jacob, nogmaals, hij is geen gebroken man. Hij heeft geen schuld beleden. Hij is niet naar Esau toegegaan. Hij heeft gezegd, Esau, sorry. Ik had het niet moeten doen. Hij is niet naar Isaac gegaan. Lees het nergens in de Bijbel. Jacob was een ongebroken mens. En toch, het laat iets zien dat datgene wat God van plan is, dat hij dat ook zal uitvoeren. Zoals we dat in Jesaja lezen. Ik werk. En wie kan dat keren? Dat ondanks dus wat we zien in het leven van Israël, al die eeuwen door, dat er als een grote tekst boven staat, ik werk. En wie kan het keren? En dat is in ons leven ook zo. Als we dingen meemaken waarvan we zeggen van, waarom overkomt het dat? Nou, hoe moeilijk is dat niet? En dan toch te geloven, ik werk. Te geloven dat God in jouw leven werkt, in uw leven. Dat hij aan het werk is met ieder van ons. Om uiteindelijk om ons aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te maken. Ik werk. En wie kan dat keren? God heeft die hele toekomst heeft hij voor ogen. Ook met Israël. Israël wordt niet gescheiden. Al die jaren dat ze in de verstrooiing zijn. Al die jaren niet gescheiden van God. Zelfs niet toen de Tweede Wereldoorlog er was. Zoals dat hoorde allemaal, hoe moeilijk dat ook voor ons is te begrijpen, hoorde bij het plan wat God met dit volk van Israël van plan was. Ik werk. Uiteindelijk heeft dat Israël het land opgeleverd. Hebben ze weer een thuis gekregen. Maar dat zagen we toen helemaal niet. Ik werk. Het heeft net zoiets als te maken als de tekst die wij zo graag uit Romeinen 8 op onszelf toepassen. Wie kan ons scheiden van de liefde van Christus? Vervolging niet, in naaktheid niet, in het zwaard en dat. Maar dat mag u net zo goed toepassen op Israël. Ja, Israël gelooft niet in de Heer Jezus. Maar is Jezus ook het geloof in zijn volk kwijtgeraakt? Is hij het geloof in zijn plan met Israël kwijtgeraakt? Is het bij hem zo ver gekomen dat hij gezegd heeft, ja, nu zijn ze een grens overgegaan. Nu hebben ze de Zoon van God gedood. En nu zet ik ze het land uit. En er is geen herstel meer mogelijk. Nee. God ging gewoon mee. Want zo is God. En dat kunnen wij misschien moeilijk begrijpen, maar zo was de Heer Jezus. Hij is niet uit geweest op wraak. Hij zegt, Vader, vergeef het hen. Want ze weten niet wat ze doen. Er was iets in dat leven van Jacob, dat hoop ik u te laten zien, en in het leven van Israël, wat ze niet beseft hebben. Ze wisten niet wat ze deden. Vader, vergeef het hen. Nee, Gods liefde voor Jacob wordt niet bepaald door wie Jacob is of wat Jacob doet. of wat Jacob gedaan heeft. Is er ook helemaal niet van afhankelijk. Gods zorg voor Jacob is afhankelijk van het plan en van de belofte die hij aan Abraham heeft gegeven. Zou ik spreken en het niet doen? Zou ik het tegen Abraham zeggen en het niet doen? Voorzeker, zegt hij, Abraham zal het tot een groot volk maken. Zou ik Abraham niet delen in mijn plannen en dat niet vertellen? Ik werk en wie kan dat keren? Hij heeft Jacob uitgekozen omdat uit zijn leven de Messias zou worden voortgebracht. En als je naar dat hele volk kijkt, waar hij nou ook naar kijkt, want dat is wonderlijk in de Bijbel niet. Kijk eens naar het geslachtsregister van de Heer Jezus. Dat zijn geen perfecte mensen. De volgende die naar Jacob in het geslachtsregister van de Heer Jezus voorkomt, is Juda. Nou, ik weet niet wat u van Juda weet. Maar Juda had het plan bedacht om Jozef over te leveren in de handen van de Midianieten. Was Juda. Juda was het die zijn broer verraadde. Zie je de lijnen? Die zou doorlopen naar de Heer Jezus. Dat ongeloof en dat verraad. En dat niet willen dat hij koning zou zijn. En eigenlijk wordt dat pas opgelost als die broers bij Jozef in het paleis komen. En weet u wat er dan, ik ga het niet voorlezen, we moeten thuis maar eens nalezen. Wat er dan gebeurt, dan ziet Jozef zijn broers. En dan zorgt hij dat ze flink in de rats komen te zitten. Dat is opmerkelijk. Want dan legt hij het geld terug in de zakken van graan die zij gekregen hebben van Jozef. En dan moeten we goed opletten, staat in de Bijbel. En ze kwamen aan in een nachtverblijf. Ook toen was het donker. Toen was het nacht. En in die nacht maken ze hun zakken open. En dan zien ze dat het geld terugkomt. En dan gaan ze terug. En dan zeggen ze waar Jozef bij staat. Zeggen ze dit. Nu wordt er vergelding geëist voor zijn bloed. Nu wordt er vergelding geëist voor zijn bloed. Nu. En wat Jozef dan doet, die roust alle Egyptenaren de zaal uit en die treedt even terug en die huilt. Zo lang heeft Jozef gewacht op de verbreking van Israël. Want een verbroken hart en een verslagen geest veracht God niet. Veracht God niet. Ook bij ons niet. Als u verslagen bent, u bent verbroken, u zegt, ik heb het helemaal verknoeid. God kan zich niet meer met mijn leven bemoeien, het komt nooit meer in God. Onthoud het goed. God wacht op een verslagen geest. En een verbroken geest en een verslagen hart. Dan kan God eindelijk werken. Dus God heeft gewacht op Jacob tot hij eindelijk verbroken werd daar bij Peniel. En het goed kwam. Maar hier is daar nog helemaal niks van te zien. En Israël ook, als het om de Heer Jezus gaat, geen verbrokenheid. Of denk je maar aan die ander, hè, die dienstknecht van de overste van Israël, die Saulus, die zo van plan was om Jezus te vervolgen. De gemeente, dat weten we. Maar de Heer Jezus zegt tegen hem, Saul, waarom vervolg je mij? En dan tot de ontdekking komt van, wie bent u, Heer? En Jacob, die worstelt in Peniel, die alles probeert om zichzelf te redden, zijn vrouw naar de overkant van de rivier stuurt, en alleen achterblijft, en in geweldige paniek raakt, en bang is, en angst kent, en in die nacht worstelt hij met God en wordt hij Israël. Dan pas. Wordt hij Israël. De Heer heeft in zijn voorgeslacht dus niet altijd de beste mensen uitgekozen. En dat is Gods vrije keus. Ook de gemeente is ja, we kunnen niet anders zeggen. Wij stonden helemaal buiten Israël en buiten de verbonden en buiten de Bijbel en buiten de zegeningen van Israël. Wij waren de heidenen. We waren in de ogen van Israël. Ze durfden zelfs de huizen van ons niet binnen te gaan. Ze mochten zelfs de huizen van ons niet binnen gaan. Maar kijk wat God doet. Kijk wat God doet en wat de Vader doet. En hoe die dat allemaal verandert. En we zien dat eigenlijk al bij de geboorte van Jacob. Jacob, ja, hij heet Jacob al omdat hij een hele lichter is. Een leugenaar. Omdat hij probeerde altijd weer zichzelf het beste te gunnen. Hij hield de hiel van Esau vast, letterlijk betekent zijn naam. Hij houdt de hiel vast, hij bedriegt. Hij was de zwakkere, hij was de mindere. Hij was Esau, betekent behaard. Wist je dat hij toen Esau geboren werd, eigenlijk rood, behaard. Toen Esau geboren werd, staat in de Bijbel, toen was hij helemaal behaard, alsof hij een behaarde man, een harige mantel om had. Daarom zorgde Rebecca ervoor dat toen ze de geitenbokje slachtte, dat ze het vel nam van het geitenbokje en dat ze die om de nek van Jacob legde en over zijn armen, omdat anders direct het verschil voor de blinde Isaac duidelijk was geworden, als hij maar even zijn een huk gaf aan zijn zoon, dat dat in ieder geval niet Jacob was. Dus zo bedroog Jacob zijn vader. Hij deed voor alsof hij Isaac was. Hij was een bedrieger. Misschien zat het verschil wel tussen deze twee jongens hierin. Dat Esau een jager was. En dat toen Esau iets smakelijks voor zijn vader ging halen, om het toe te bereiden, was dat een stukje wildbraad. Maar Jacob die deed wat anders. Jacob pakte een geitenbok uit de kudde. Dat was het verschil. En Jacob laat het daarin in heel, heel diep zien. Want weet u dat in de Bijbel een geitenbok, een geitenbok genomen uit de kudde, genomen uit Israël, wijst toch naar de Heer Jezus? Hij was toch de goede herder? En Israël was toch de kudde? En er wordt uit Israël, daar wordt een geitenbok genomen. En de geitenbok, dat was het dier wat voor het zondoffer bestemd was. In Leviticus 9 vers 3 staat, en tot de Israëlieten zult gij spreken, neem een geitenbok ten zondoffer en ten brandoffer een kalf en een schaap. Elk 1 jaar oud en gaaf. Neem een geitenbok ten zondoffer. En Jacob, hoewel hij dat waarschijnlijk helemaal niet begrepen heeft, want deze regels waren nog helemaal niet, waren nog helemaal niet, die nam een geitenbok en ging met een geitenbok naar zijn vader toe. Het was zo'n mooi beeld van de Zoon van God die voor Israël naar het kruis wilde gaan en voor dat volk wilde sterven. Het ging er helemaal niet om wie Jacob was bij zijn geboorte. Het ging er om wie Jacob was toen hij naar Isaac ging en toen hij een offer bracht. Het gaat om het lam ten brandoffer. Een vader van vele volkeren zou Abraham zijn, maar het lam ten brandoffer zou Isaac zijn en Jacob zou het volk zijn. Jacob moet het land verlaten en dat is met Israël ook zo geweest, met de Joden. Ze moeten het land verlaten, Jacob moet het land verlaten om ongeloof. Hij gelooft niet wat God zegt. Ja, hij zegt hier in dit hoofdstuk, als God het al die zegeningen heeft opgenoemd, ik zal uw nageslacht talrijk maken als het stof van de aarde en u zult zich uitbreiden naar het westen en het oosten. In u en uw nageslacht zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. En ik ben met u, ik zal u beschermen overal waar u heen zult gaan en ik zal u terugbrengen in dit land, want ik zal u niet verlaten. Kijk, daar moet je eigenlijk een streep onder zetten. Ik zal u terugbrengen naar dit land. Dat staat ook bij mij een accent op. Dat hebben de vertalers er al bij gezet. Ik zal u terugbrengen naar dit land. En ik zal u beschermen waarin u toe gaat. En ik zal u niet begeven. En ik zal u niet verlaten. Dus hoewel God al die Israëlieten uit dat land heeft gezet, blijft die belofte rusten, ook op een ongelovig Israël. Ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten, ik zal doen wat ik aan Abraham heb gezworen. Ik zal u naar dit land terugbrengen. Dat is wat de Bijbel ons vertelt. En dan zegt hij, dan ontwaakt hij uit zijn slaap en dan zegt hij, de Heere was werkelijk op deze plaats. Ja, dat is mooi, hè, zo'n zinnetje. Mag het gewoon in één zin duidelijk maken. Als Israël uit zijn slaap ontwaakt, zal het zeggen, de Heere was al op deze plaats. Anders, als Israël uit zijn slaap gaat ontwaken, want God heeft hun ogen gegeven van diepe slaap. Ze slapen. Maar als Israël uit die slaap ontwaakt, zullen ze zeggen, de Heere Jezus was al op deze plaats. Weet wat hier staat? Heere, dat staat met hoofdletters, dat betekent, ja, wij was hier al eerder. En er staat erachter, wat Jacob zegt, en ik heb het niet geweten. Mooi, hè? En ik heb het niet geweten. We wisten niet dat hij het was. Als ze het hadden geweten, zegt de Bijbel, zouden ze de Heer der Heerlijkheid niet hebben gekruisigd. Maar ze wisten niet wie Jezus was. En daarom kon God het heil naar de heidenen sturen, naar ons. Maar we hebben het even over Jacob. De Heer was op deze plaats en ik heb het niet geweten. Hij vertrekt daarbij een bron vandaan, van Berseba. En Berseba, dat betekent bron van de zevenvoudig eed. Want Abraham, zijn vader Abraham, had daar gezworen met Abimelech. Een hele bijzondere plaats, u leest er eerder over in de Bijbel. En Abraham had Abimelech laten zweren dat deze plek van hem was. En denk erom, we zitten hier nog in Israël, hè? Hij is nog niet uit het land gegaan. Bethel ligt in Israël, om het zo maar te zeggen. Dus hij is hier op deze plaats en ze hebben daar een eed gezworen, Abraham en Abimelech. Want Abimelech had iets ontdekt. Weet je wat Abimelech ontdekt had? Abimelech ging naar Abraham toe, die zegt, Abraham, ik wil met jou een verbond sluiten, want God is met jou. Ik zie aan alles dat de levende, waarachtige God met jou is. En daarom wil ik met jou een verbond sluiten. Ik geloof met heel mijn hart dat er straks een tijd zal komen dat alle omliggende volkeren een verbond sluiten met Israël, omdat ze zien dat God met Israël is. Dat de Heer Jezus daar weer is. En dat er daardoor vrede zal komen. Want kijk, als Abraham in Genesis 21 dat verbond sluit met Abimelech, dan is het eigenaardige, dan zet hij zeven lammeren, zet hij apart. Zeven lammeren. Zeven is is het getal van de volheid, van de volkomenheid. Zeven dagen, zeven lammeren. En dan zegt Abimelech, en Abraham gaf heel veel vee aan Abimelech. En dan zegt hij, ja, maar wat doen deze zeven lammeren daar toch apart? Waarom zet je zeven lammeren? Hij zegt, die zijn tussen God en tussen mij en jou. Tussen mij en tussen jou. Tussen ons en deze wereld staat het kruis van Golgotha, wist u dat? Zeven lammeren. Abimelech zet ze apart. Omdat hij zal weten dat die bron van hem is. En dan gaat hij daar vandaan, bij deze bron vandaan. Die bron waar Abraham en Abimelech gezworen hebben bij Berseba, bron van de zevenvoudige eed. En dan gaat hij naar Haran, hebben we gelezen. En weet je wat Haran betekent? Dat betekent verdord. Haran is de plek waar ook Hagar naartoe ging. De woestijn van Haran met Ismaël. Voor, Israël buiten het land is altijd een dor land voor Israël geweest. Ze kunnen veel verdiend hebben, maar ze zijn ook vreselijk geslagen. Het is daarvoor dat ze zijn gewoon niet op hun plek. Ze zijn niet op hun plek. Daarom zegt Hosea, ze zijn als het ware in een dor land. Een dor land is nooit een vruchtbare streek. De vrouw in Openbaring 17, de hoer, die zit op een beest, en die zit in de woestijn. Dat is een dor land, want daar is God niet aanwezig. In dat hele dorre land, er is geen water, daar kun je niet groeien. Jacob, die gaat daar naartoe, naar dat dorre land, verdroogd. En Hosea zegt over Israël, ik zal haar lokken en leiden naar de woestijn. En daar zal ik spreken tot haar hart. Israël moet weer, is door de woestijn het beloofde land binnengaan en zal daar weer naartoe gaan. De zon is ondergegaan en het is nacht geworden in het leven van Jacob. En de nacht, zegt de Heer Jezus, is de tijd waarin niemand werken kan. Het is de tijd van de slaap. En er is een diepe slaap over Israël gekomen. Ik neem aan dat u al die teksten wel weet die we lezen in Jesaja en in de Romeinenbrief. Er is een diepe slaap over Jacob gekomen. En zoals er ook een diepe slaap over Israël gekomen. Maar die nacht is wel de tijd waarin God gaat spreken. Waarin God het kan gaan doen. Waarin God hen kan ontdekken aan hun zonden, zoals die broers van Jozef die in de nacht die zak openmaken en die zeggen, wat is er aan de hand? Wat doet God? Wat gebeurt er met ons leven? En daarom, ik wil tegen alle lieve broeders en zusters zeggen, die zeggen van, ja, maar al die verschrikkelijke dingen die nog over Israël moeten komen, ze zijn verschrikkelijk. Maar tevens is dat de tijd waarop God tegen Israël gaat spreken. Het is de woestijntijd voor Israël. Het is de tijd van de dorheid. Het is de tijd waarin niemand meer kan helpen. Het is de tijd waarin niemand meer van water kan zien. Het is de tijd waarin ze zullen omkomen, waarin ze tot God zullen roepen. Waarin ze tot de ontdekking zullen komen wat zij werkelijk gedaan hebben. Nu zien wij dat het wij, nu wordt ons het bloed van onze broer aangerekend. Jacob gaat liggen op een steen. Eben is dat in het Hebreeuws, dat weet wel. Eben ha-Ezer, steen der hulpen. Eben. Maar het is nog wat bijzonders. Het is net zo'n beetje als Petrus. Hè? Petrus die wat zegt en dan zegt de Heer Jezus, op die rots zal ik deze Petra bouwen, een deel van de rots. Een steen is ook een deel van de rots. Ben. Het woordje ben in het Hebreeuws betekent zoon. En eigenlijk geloof ik, als je dat profetisch ziet, dat zonder dat hij dat beseft. Jacob legt, ja ik denk bij mezelf, wie legt zijn hoofd nou te slapen op een steen? Hè, dat voelt erg hard aan. Dat lijkt mij geen lekker kussen. Maar goed, Jacob doet het. Hij legt zich toch, zonder dat hij het beseft, op deze Eben. Op die rots. Van de Heer Jezus zegt, daar moet je op bouwen. En die steen, die hoeksteen, die door Israël verachtelijk is. Als verachtelijk is beschouwd. Maar het is nacht. En Jacob weet niet voor hem zorgt. En hij moet slapen. En legt zijn hoofd, legt hij daar op die steen. En als hij zijn hoofd op die steen legt, gebeurt er iets wonderbaarlijks. Want we zouden kunnen zeggen, waarom staat dat er in de Bijbel bij, dat hij zo'n steen gevonden heeft om daar zijn hoofd op te leggen. Omdat die steen de Eben is. En hij legt zijn hoofd erop. En zo gauw hij zijn hoofd erop legt, en zo gauw Israël straks, want Jacob komt later terug, hè, hier naartoe. Als Jacob Israël geworden is, gaat hij terug naar deze plaats. En als hij in hoofdstuk 35, en als hij terugkomt naar deze plaats, dan richt hij daar een altaar op. En dan richt hij daar een steen op. Die steen. Als een geweldige gedenkplaats. En eigenlijk is dat ook zo'n Israël. Deze plek voor Jacob, deze steen, die richt hij straks op als een gedenksteen. Hij gooit er olie overheen en hij zegt, als gedenksteen, Bethel noemt hij die. Het huis van God, de Heere was op deze plaats. En laten we heel duidelijk zijn, als het voor ons christenen gaat, wij hebben ook zo'n gedenksteen, niet? Zo'n rots. De Heer Jezus zegt, dit is mijn lichaam dat voor jullie is, dit is mijn bloed dat voor jullie wordt vergoten. Eigenlijk zei hij dat tegen Israëlieten, tegen Joden. Doe dat tot mijn gedachtenis. Tot mijn gedachtenis. Als een gedenkwaardig iets. Iets waar je aan moet denken. Waar je telkens aan terug moet denken. Want in dat hele kleine zinnetje, Bethel, hebben we eigenlijk die hele samenvatting in één punt samengebracht. Want waarom wilde God nou per se naar Israël, naar Kanaan? Waarom wilde hij naar Jeruzalem? Waarom wilde hij dat daar zijn huis zou komen? Omdat God tussen Israël, de Israëlieten, wilde wonen. Het toekomstplan van God is dat hij woont tussen, dat de Heer Jezus woont tussen zijn volk. In een tempel die staat in Jeruzalem. In het huis van God. In het huis van de Vader. En dat huis van de Vader in de toekomst, en het is een huis van God eigenlijk altijd, is niets anders dan een verbinding tussen de hemel en tussen de aarde. Een tempel van God is een verbinding tussen de hemel en tussen de aarde. En je kunt een prachtige kerk gaan bouwen, ik heb het misschien wel eens vaker gezegd, je kunt het versieren. Ik ben wel eens in Melk geweest, weet niet of je daar wel eens geweest bent, in Oostenrijk. En dan heb je een stift, ja, een soort abdij. En als je daar binnenkomt, is allemaal goud. Het is allemaal goud. Maar dat betekent nog niet dat het een huis van God is. Een huis van God is een plek waar God kan spreken tot mensen en mensen tot God. Dat is een huis. Waar God zich openbaart aan de mensen. Dat deed hij in de tabernakel, dat deed hij in de tempel, waar de wolkkolom van God op rustte. Dat is een huis van God. En Jacob maakt dat hiermee. Dit is een huis van God. Waarom? Wat een huis van God? Er stond geen kruis op, het was niet van goud, het was een steen. En toch die steen, die rots, is het huis van God. Want door hem spreekt God tot ons allemaal. Door Jezus Christus. En ik weet niet of u de Heer Jezus zo kent. Als iemand die tot uw hart spreekt. Als iemand die door de Heilige Geest spreekt. Als iemand die uw hart opent. Waarvan u zegt, ik ben in Gods nabijheid geweest. Mijn schapen horen mijn stem. En ze volgen mij omdat ze mijn stem kennen. Dat. Dus ze spreken van God. En Jacob ziet het, dit is het huis van God. En daarmee heeft hij samengepakt die hele toekomst voor Israël. Dat daar in Jeruzalem het huis van God zou zijn. En dat alle volkeren naar dat huis zouden samenstromen. En dat ze de God van Israël zouden gaan zoeken. En dat ze zouden willen dat hij vanuit dat huis hun zijn wegen zou leren. Aan de hele wereld. Wat een prachtig plaatje is dat. Kunt u zich voorstellen dat premier Rutte met zijn hele kabinet naar Israël toe gaat om daar te onderwezen te worden over wat God wil. Want dat is een mooi ideaal. Dit was het huis van God, want ik heb de Heere gezien. Ik heb Jahwe gezien. Ik heb gezien, het is een plek geweest waarvan, dat is opmerkelijk, hè, de engelen gingen van de aarde naar de hemel, niet van de hemel naar de aarde eerst. Het is een plek geweest waar Jacob in ontmoeting kwam met de hemel. Het is de plek geweest waarvan de Bijbel later zal zeggen tegen Johannes. Als Johannes op Patmos is, en dan zegt God, Johannes, klim nu erin op en ik zal u tonen wat na deze zal geschieden. In Openbaring 4. En dan klimt Johannes op en dan ziet hij een geopende deur in de hemel. Hetzelfde. En dat is zo wonderbaarlijk. Dat God ons een geopende deur geeft in de hemel. Dat er niets is wat er tegenhoudt. Ik heb verschillende keren mensen mogen begeleiden op een sterfbed. En misschien heb ik het hier wel eens gezegd. En als je dan die laatste dagen bij ze kwam. Ik heb getuigenissen gehoord van mensen die zeggen, ja, ik zag de hemel geopend. Ik zag Jezus. Of iemand als Stefanus. Terwijl de stenen hem om de oren vlogen. Ik zie Jezus. Wat een wonderlijk tafereel. Dat Jacob daar een geopende hemel ziet. En dat die engelen ziet neerdalen. En dat is natuurlijk niet alles geweest. Want als we kijken naar het Johannesevangelie. Ik zal het u voorlezen. Johannes 1, vers 48 tot 52. Jezus zag Nathanael naar zich toekomen en zei over hem, zie werkelijk een Israëliet in wie geen bedrog is. Klinkt een beetje raar, hè? Toch zegt de Heer Jezus dat. Eerlijke, oprechte Israëliet in wie geen bedrog is. Nathanael zei tegen hem, van waar kent u mij? Jezus antwoordde en zei tegen hem, voordat Filippus u riep, toen u onder de vijgenboom was, zag ik u. Dus dat is ook weer bijzonder, hè? Want de vijgenboom is Israël. Dus hier ziet de heiland Nathanael als een Israëliet. En die Israëliet, dus als degene die onder die vijgenboom is, onder Israël is, en die onder Israël is, en hij zegt tegen hem, iemand in wie geen bedrog is. En dan gaan we even naar Jacob, hè. Jacob was daar en er was bedrog in hem. Maar hier is Jacob niet Jacob in, hier is een Israëliet. En Israël, die naam krijgt Jacob pas als hij met God heeft geworsteld. Er komt, zegt Jeremia 30 en Jeremia 31, er komt een grote tijd voor Jacob. Niet voor Israël, voor Jacob. En er staat letterlijk, hoe komt het dat ik daar iedere man zie staan aan zijn heupen, alsof het iemand is die baren moet. Zoals Jacob op zijn heup geslagen wordt. Er komt een tijd voor het hele volk van Israël dat het gaat worstelen en strijden met God. En dat God het volk op zijn heup gaat slaan. En dan wordt Jacob Israël, zie werkelijk een Israëliet in wie geen bedrog meer is. Weet u wat een zegen dat is voor ons christenen? Ik zeg niet dat we nooit liegen en ik zeg niet dat we nooit mooi weer spelen, maar dat God ons gemaakt heeft door Jezus Christus tot rechtvaardigen. Dat we de gerechtigheid van Christus hebben ontvangen en dat God zegt, ja zie werkelijk iemand in wie geen bedrog is. Waarom? Omdat hij Christus in ons ziet. Maar de tijd zal komen. Dat de hele berg, zegt de Bijbel, de hele berg Jeruzalem, de hele berg Sion, dat het alleen bestaat uit rechtvaardigen. Dat Israël ook die gerechtigheid zal krijgen. Zie werkelijk een Israëliet in wie geen bedrog is, waarvan wij kent me. Ik zag u onder de vijgenboom. Jezus zag als het ware die hele vijgenboom, Israël, als was er geen bedrog meer in. En dan zegt hij, Nathanael antwoordde zei tegen hem, Rabbi, u bent de Zoon van God. U bent de Koning van Israël. Dan komt die belijdenis van Israël. En dan zegt Jezus antwoordde zij tegen hem, omdat ik tegen u gezegd heb, ik zag u onder de vijgenboom, gelooft u. He, daar heb je dat geloof van Israël. We willen eerst wonderen zien. We willen eerst zien en dan geloven. Als u doet wat u zegt, dan zal ik u geloven. Jacob. Dan. Dat is niet het geloof wat God bedoelt. Echt niet. En dan zegt hij, de Heer Jezus, vers 52, en zei tegen hem, voorwaar, ik zeg u allen, van nu af, als Israël echt gaat geloven, van nu af aan, zult u de hemel geopend zien. En de engelen van God opklimmen en neerdalen op de Zoon des Mensen. En ik denk dat op dat moment, toen de Heer Jezus dat vertelt, is die Israëlieten, die vrome Israëlieten, wel gedacht moesten hebben aan Jacob. En aan die verbinding van de hemel met Jacob. En dat de Heer Jezus hier heel duidelijk maakt dat die verbinding die Jacob heeft alleen via de Zoon des Mensen loopt. Want hij is de Christus. Hij vertegenwoordigt Nathanael, vertegenwoordigt Israël. Israël als de Jacob in wie die geen bedrieger meer is, die geen leugenaar meer is, die alles heeft wat God hem wilde geven. Zoon van God en koning van Israël. En daarmee heeft Nathanael precies datgene gezegd wat wij uit de Bijbel gelezen hebben in Romeinen 1. Gesproten uit het geslacht van David. Naar de geestenheerlijkheid gebleken Gods zoon te zijn door dode opstanding. Gods zoon en de zoon van David tegelijkertijd. Hij ziet wel de engelen, Jacob. Maar hij ziet niet de Zoon van God. Die zal hij pas dan ontmoeten. En daar eindig ik mee. Want die heerlijke toekomst ligt er nog. Hè? Als Stefanus, vlak voordat hij gedood wordt, die hemel geopend ziet, weet wat er voor gebeurt. Dan staat hij daar voor de raad. En dan zegt hij tegen hen in Handelingen 7. Gij die de wet ontvangen hebt tot beschikking van engelen. Israël ziet nog steeds de engelen. Opklimmen en neerdalen. Ze hebben nog steeds die wet. Ze hebben die zo wonderlijk gebracht door bemiddeling van engelen aan hen gegeven. Ze geloven nog steeds in die engelen. En Galaten 3 zegt het volgende. Waartoe dient dan de wet om de overtredingen te doen blijken, is zij erbij gevoegd totdat het zaad zou komen waarop de belofte sloeg. En dan komt het. En zij is op last van God door engelen in de handen van de middelaar gegeven. Die wet op last van God door die engelen in de handen van de middelaar gegeven. En Jezus heeft die wet meegenomen naar het kruis. En die heeft daar alles wat tegen ons getuigde op dat kruis stuk geslagen. En daar bedoel ik dit mee. Ik bedoel niet letterlijk dat er een wet brak. Maar ik bedoel wel dat alles wat getuigt, elke aanklacht die er is, Gods aanklachten tegen mensen. En we zeggen vaak, ja, Satans aanklachten zijn er niet meer, want God heeft hem de kop vermorseld. Maar dat vind ik niet zo belangrijk. Ik vind het veel belangrijker dat wat God had aan te klagen tegen ons. Wat de aanklacht was van een heilig God. Tegen de mensdom dat gezondigd had. Dat al zijn geboden heeft overtreden. Dat overal zijn eigen gang is gegaan. Dat in plaats van die wet te geven door middel van engelen aan het volk, aan ons, heeft God die aan de Heer Jezus gegeven. En kijk, daar gaat het lam van God. En al die klachten die worden over hem uitgesproken. En hij buigt het hoofd. En hij zegt, het is allemaal waar. Elk gebod is overtreden. En nu, u moet aan uw recht komen, Heer God. Straf mij maar. Laat het maar op mij neerkomen. Want ik heb dit volk, ondanks zijn zonde, ondanks al zijn ongerechtigheid, zelfs ondanks het feit dat ze mij verworpen hebben. Ik heb het volk lief. Het is mijn volk. Ik laat het niet verloren gaan. Er zal een tijd komen dat ook een rest van dit volk in Christus Jezus zal gaan geloven. En dan zal eindelijk dat gaan gebeuren. Dan zal het volk ook niet bang zijn voor de Ezo's die er om dat volk heen wonen. En het zal blijken dat God die Ezo's die er omheen wonen al lang tot bedaren heeft gebracht. Het zal allemaal Gods werk zijn. Daar hoeven we helemaal niet bang voor te zijn. Maar daar gaat het allemaal niet om. Het gaat er uiteindelijk om dat de Heer Jezus Christus en dat volk samen worden verenigd. En dat Jozef huilt. En dat Israël tot de ontdekking komt. We hebben hem verworpen die voor ons tot zegen had moeten zijn. En dat ze uit hun slaap zullen ontwaken. Want toen de engel worstelde met Jacob en Jacob met de engel. Toen zei de engel, laat mij gaan, want het is al dag geworden. De zon die komt al op. Zo kwam de zon op over Jacob en werd hij Israël. En werd de dag. Maar pas nadat hij geworsteld had met die bijzondere man, de engel des Heren, mijn overtuiging. Eigenlijk Christus zelf in het Oude Testament. En Israël tot geloof zal komen. Dan zal God, ja, er zijn zoveel profetische dingen. Als David gezondigd heeft en zegt, oh neem uw geest niet van me. En dan zal God de geest van genade. En de geest van gebeden over dat volk uitstorten. En wat een toekomst zal dat volk dan hebben. Wat zal dat dan in de handen van de Heer Jezus zijn zullen zeggen. Ik zal zeggen, jullie zijn mijn volk. En jullie zullen tegen mij zeggen, u bent mijn God. Er is geen ontkenning meer van de Godheid van Christus. Niet alleen u bent de koning, maar u bent mijn God. U bent mijn verlosser. Wij alle dwaalden als schapen, maar God heeft onze ongerechtigheid op u doen neerkomen. U zult juichen. U zult veilig wonen. U zult nooit meer bang zijn voor enige vijand. Want ik ben met u. Wat geweldig. Dat had Jacob niet verdiend. Dat heeft Israël ook niet verdiend. Maar daar gaat het dus helemaal niet om. Want genade betekent onverdiende gunst. En die geldt ook voor ons. Wat wie ook bent en wat u ook gedaan hebt. Als u de deur openzet, als u naar God toe gaat, als u naar de Heer Jezus toe gaat. Kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Kom tot mij. En ik zal u rust geven. In geloof tot hem komen. En hij zal u rust geven. Het is zijn belofte. Zullen we samen danken. Heer Jezus, we komen bij u, de levende Heer en de levende God. En als er iemand is in deze zaal die het moeilijk heeft, die in onrust is. Als er iemand is aangeraakt, Heer, dan komen we met uw eigen woorden bij u. U heeft gezegd, komt allen. U hebt niet gezegd, komt maar een deel. Maar iedereen die vermoeid en belast is, die mag bij u komen. En u zegt, ik zal u rust geven. Zeg niet dat u dingen wegneemt, dat situaties verandert. Maar u zegt dat er van binnen vrede komt. U zegt dat er van binnen liefde komt. U zegt dat er van binnen rust komt. Alleen door u, Heer Jezus, alleen door u. Omdat u degene bent die in onze plaats al onze zonden heeft gedragen op het hout. Dat u degene bent die tussen een heilig God en een zondig mensengeslacht bent ingehangen. Omdat u degene bent, Heer Jezus, die dat allemaal kon dragen en God u heeft uitgekozen. Daar dank u voor. En we vinden het fijn, Heer, we verlangen ook naar die tijd dat u zichzelf van Israël zult bekendmaken. En dat Israël zal zeggen, God was aan deze plaats. Maar we hebben het niet geweten. En mogen ze spoedig tot dat inzicht komen. En mogen veel Joden uit dat land tot inzicht komen. Dat u daar was, Heer Jezus, de Messias. De koning van dat volk. We willen u danken voor uw genade over onze levens. We willen u bidden, Heer, dat nog veel mensen tot geloof mogen komen en uitzien naar uw komst. Naar uw belofte komt u eerst uw gemeente ophalen. En komt ons brengen in het huis van de Vader. En dan zullen we vanuit dat huis van de Vader zullen we meemaken hoe Israël tot u wordt geleid. En hoe Israël tot geloof en tot bekering zal komen. En tot belijdenis van schuld. En Jezus, wat heeft u dat heerlijk uitgedacht? Wat heeft de Vader dat heerlijk uitgedacht? En wat zal het heerlijk volmaakt worden? We danken u dat we in deze geschiedenis van Jacob, die Israël moest worden, maar deze geschiedenis waarin hij buiten het land moest komen, eigenlijk door eigen schuld, zoals Israël dan ook buiten gekomen is, dat u toch gezegd heeft, ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten, ik zal mijn belofte niet veranderen. Wat een geweldige God bent u. Uw naam zij geprezen. Amen.